Is er iemand die niet blij is? Dat durft u niet te zeggen natuurlijk. Nee. Fijn. Dank u voor dat mooie verhaal en getuigenis. Daar hebben we allemaal iets aan. De Heer weet dat wij trappen allemaal moeilijk vinden, wist u dat? Heeft niks met uw leeftijd te maken hoor. Maar soms de eerste verdieping al te hoog. Nog niet voor mij hoor, dat valt nog mee. Hoewel. Maar er is nog een verdieping die veel hoger is en de Heer weet dat we die helemaal nooit kunnen bereiken. En hij dacht, ik zal zelf naar beneden komen. Met de kerst, is niet? En de andere goden die niet bestaan, die zitten boven. En die zegt, probeer de trap maar op te komen. Maar de Heer Jezus zegt, dat kan je niet, ik zal wel beneden komen en ik kom je halen. Dat is beter, hè? Fijn, mensen, ik heb ook veel fijne, blije dingen. Veel te veel voor het half uurtje wat ik maar krijg, dus... Wat moet je doen? Keuzes maken, ja, inderdaad. Ik ga naar de website. Geweldig, ja. Ik zei het vanochtend al. Ik had gisteren een training in Zeeland. Met allemaal zeer mooie, fantastische, maar wat gereserveerde en gereformeerde mensen. Die zijn niet gewend om te lachen in de kerk. Nee. Dus ik ben blij dat ik hier ben. Maar het was fantastisch. Er waren 46 mensen die kwamen leren evangeliseren. Dat is toch fantastisch. En uit al die kerken daar. En dan zitten ze daar heel strak op hun stoel. Zoals je in zondagmorgen in de kerk hoort te zitten. Dus wat u hier doet is helemaal verkeerd natuurlijk. Maar goed, ja. Maar langzaam kwam er dan zo'n lachje op hun mond. Langzaam begonnen ze te ontdooien en zeggen, wauw, het is eigenlijk wel fijn wat wij geloven, weet je niet? Dus ik ben helemaal bemoedigd en ik zal u straks nog iets van vertellen. We gaan de Bijbel open doen. Ik hoop dat u hem bij heeft, ja? Goed. Matteüs hoofdstuk 8. Dat is een boodschap die ik al in een paar gemeentes heb gebracht, maar ik denk dat het goed is om hem overal te brengen. Omdat we het allemaal zo nodig hebben. Dus Matteüs hoofdstuk 8 vanaf vers 5. Ik ga u dat voorlezen en dan heb ik een lange, lange inleiding. En daarna gaan we nog iets over die tekst zeggen, maar lees maar mee. Het komt wel goed. Matteüs hoofdstuk 8 vanaf vers 5. Bekend stukje wat iedereen wel kent. Er staat, en toen Jezus Capernaum binnengegaan was... kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe, die hem smeekte, Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zeide tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei, Heer, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en ik heb zelfs soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga, en hij gaat. En tegen de ander, kom, en hij komt, en tegen mijn slaaf, doe dat, en hij doet het. En toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden, voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west, en ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac, Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. En daar zal gejammer zijn en tanden geknars. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. Wauw. Het is bekend, maar elke keer maakt dat indruk als je dat leest. Ik had erbij willen zijn. Wel, ik weet niet of het u is overkomen op de middelbare school, tijdens de biologieles, dat je zo'n kikker uit elkaar moest slopen. Is dat u overkomen? Nee, of zo'n varkensoog moest doorsnijden. En de meisjes vielen flauw. Weet u het nog? Ja? Nee, sommigen niet, sommigen wel. Maar sommigen hebben dat gedaan in de biologieles. Hè? Van die verschrikkelijke... Gelukkig één keer in je leven, daarna nooit meer. Verder was het aan de slager om dat te doen. Hè? Maar je moest dat in één keer doen. En je moest dat analyseren. Je moest dat bekijken hoe zo'n dier in elkaar zat. En je moest dat misschien opschrijven en een proefwerk over maken. Ik weet het allemaal niet. Leuk om één keer te doen. Daarna nooit meer natuurlijk. Gelukkig. Hè? Het is voorbij. Waarom zeg ik dit? Wel, het vervelende van zo'n les was. Dat was allemaal leuk om te doen. Vooral als de meisjes flauw vielen natuurlijk. Maar het vervelende was dat aan het einde van die les de kikker dood was. Dat is toch jammer. Nu is dat natuurlijk beter als iemand je helemaal uit elkaar heeft gehaald. Kan je beter niet meer verder leven. Maar dat is toch jammer van de kikker. Hè? Waarom zeg ik dit verhaaltje? Omdat ik merk dat veel christenen op dezelfde manier met de Bijbel omgaan. We analyseren hem, we doen vele, vele Bijbelstudies. Sommigen spreken Grieks en Hebreeuws. Ja, we analyseren de Bijbel ongelooflijk goed en hebben veel kennis en dat is ook heel belangrijk. Niks fout met Bijbelstudie. Het vervelende soms is dat aan het einde van de Bijbelstudie de Bijbel nog dood op tafel lag, net als de kikker. En dat is niet de bedoeling. De Bijbel is een levend woord, moet ons voeden en moet niet als een stuk dood woord in de kast worden gezet na afloop. Ondanks dat we veel kennis hebben opgedaan. De bedoeling is dat er leven is, dat het u voedt, dat het mij opbouwt, dat ik een levend woord behoud. Maar in onze cultuur doen we heel veel Bijbelstudie, studie. We zijn studerende mensen, dat is ook heel goed, we hebben hersens gekregen. Maar het is niet de enige bedoeling, misschien zelfs niet de eerste bedoeling van het woord van God. We zijn zeer theoretisch geworden. Ik las van een man, die was geen christen, maar was zeer geïnteresseerd in de Bijbel. En hij las hem, hij dacht, ik zal dat belangrijke boek eens, doorlezen dit jaar. Dat is een hele opgave. Heeft u dat al geprobeerd? De Bijbel in 1 jaar doorlezen? Heb je het al opgegeven? Ik wel. Ja. Dat is veel werk. Kost je wat tijd. Nou, het is binnenkort 1 januari, misschien een van de goede voornemens. Ja. Om dat te proberen. Die man was geen christen, maar het lukte hem om de hele Bijbel in 1 jaar door te lezen. Dat is al een hele prestatie. En toen dacht hij wel, als ik het in 1 jaar kan, misschien kan ik het wel in 1 maand. Wauw, dan moet je voor vrij nemen. Hè? Dan moet je je vakantiedagen opnemen. Maar dat lukte hem om het helemaal door te lezen in 1 maand. En toen kwam hij bij het laatste boek, Openbaringen. En toen las hij daar 144.000... En toen dacht hij, dat is 12 x 12, als ik hem nu elke maand doorlees. 12 keer in een jaar. En dat lukte hem. Geweldige prestatie. Vervelende echter was, dat de man is gestorven zonder een levende kennis van de Heer Jezus. Als niet-christen. En dat is vervelend. Je kunt de Bijbel uit je hoofd leren en hem misschien wel 12 keer per jaar doorlezen. En een geweldige theoloog worden wil nog niet zeggen dat je hem kent. Wil nog niet zeggen dat je hart gevuld is. Je hoofd is zeer groot geworden met al die boekenplanken erin. Ja, met al die kennis. Je hebt een enorme harde schijf in je hoofd. Ja, je hebt veel kennis, maar het is nog dood gebleven. Dat is niet de bedoeling. Mensen, wij zijn in de geschiedenis veel schatten kwijtgeraakt. Een heleboel schatten die de Heer aan zijn gemeente heeft gegeven, die zijn we kwijtgeraakt. En een van de dingen is dat wij niet meer zo goed weten hoe we zelf voedsel uit de Bijbel moeten halen. Dat doet de predikant voor ons. Of de EO, of een boek, of het allemaal prima. Maar we hebben het een beetje verleerd om het zelf te leren. Ja? Ik zag een klein kindje, nou die kan nog niet zelf eten, maar de bedoeling is dat hij later zelf gaat eten. Als over 10 jaar zijn mama hem nog zit te voeren, dat is niet de bedoeling. Nee, je moet dat zelf gaan leren. En als christen is dat ook zo. Sommige gemeentes vergelijk ik wel eens met prachtige keukens. Hele mooie keuken. En ze zijn trots op onze nieuwe keuken. Kijk eens wat geweldig allemaal. En als ik dan in de potten en pannen kijk, die heel orthodox op de keukenplank staan, in de juiste volgorde, dan zit er niks in. Dan is het een beetje leeg. Dan gaat iedereen met honger naar huis. Want volgens mij is de enige bedoeling van een keuken, ik weet niet of ik het fout heb, corrigeer mij als het zo is. Maar volgens mij is de enige bedoeling van een keuken dat u s'avonds eten op tafel heeft, toch? Ja, je kunt showen met je keuken bij de buren en zeggen, geweldige mooie keuken hebben wij, kom eens kijken. En die is onder de indruk, maar als er niks te eten is, dan zit ik bij de patattent vanavond. Ja, dat is niet de bedoeling. God zegt, mijn boek, mijn Bijbel is een keuken waar eten is, eten. En we hebben dat nodig. En ik weet niet of u wel eens uw honger heeft. Dat u zegt, ik heb honger naar het woord van God. Ik wil iets voor mezelf hebben. Hier wilt u mijn bordje vullen. Want ik wil eten. Ik heb er zo'n behoefte aan. En alleen maar kennis is niet de bedoeling. Je moest denken aan Mozes. Kent u Mozes nog? Bij de brandende braamstruik in Exodus hoofdstuk 3. Wel, die man die loopt daar door de woestijn met zijn 62 schapen. En die komt bij de 62 waren het, toch? Nee. Hij komt bij de braamstruik en hij zegt, wat is dit hier? En dat ding dat brandt, maar hij verbrandt niet. Dat is vreemd. Nu is het natuurlijk heel erg heet in de woestijn, dus brand is normaal. Maar dat het niet verbrandt, dat was vreemd. Laat ik dit vreemde verschijnsel gaan bezien, zegt hij. En hij komt bij de braamstruik en dan zegt God, stop, doe je schoenen uit. Want ik ben hier en ik wil iets tegen jou zeggen. En dan weten we wat er allemaal gezegd is, de opdracht om de Joden uit Egypte te gaan halen. Maar daar gaat het nu niet over. Mozes heeft na afloop van dat gesprek met God niet gedacht, wel, dat is nu eens een interessant onderwerp voor de preekzondag. Laat ik hier eens Exodus hoofdstuk 3 van maken. Heeft hij niet gedacht? Hij heeft ook niet gedacht, laat ik hier eens een bijbelstudieboekje over maken voor de zondag, voor de woensdagavond. Nee, nee, dat heeft hij ook niet gedacht. Hij heeft één ding gedacht. Wow! De heilige God spreekt tot mij. Hij zegt iets, dat is het enige wat hij gedacht heeft. Wat maak ik nu mee? Dat heeft hij gedacht. God, de schepper van hemel en aarde, die zegt iets tegen mij. Die is de trap afgekomen, die zit in die brandende braamzuip en die spreekt tegen mij. Dat heeft hij gedacht. Die dacht hij van een interessante bijbelstudie, heeft hij niet gedacht. Nee. Hij is diep verwonderd geweest, hij heeft zijn schoenen uitgedaan, want de heilige God is hier. Mensen, dit boek is uw brandende braamstruik. Wist u dat? Als u hem open doet, dan loopt u grote kans dat de Heere God iets tegen u gaat zeggen. Want dat is de bedoeling van de Bijbel. Niet alleen maar om kennis te hebben. Heer, ik snap het allemaal wel. Dank u, u hoeft niks te zeggen, ik begrijp het allemaal. Dan is dit de bedoeling. De Heer God zegt, ik wil je graag toespreken. Vandaag, vanmiddag misschien nog. Als u uw Bijbeltje open doet, of morgenochtend. Zeg, pas op, pas op. Doe je schoenen maar even uit misschien. Je bent toch alleen, doe ze maar uit. Ja. En dan zegt u, Heere God, heeft u iets te zeggen? Het hoeft niet veel te zijn. Ik hoef geen preek. Ik hoef geen bijbelstudie in 7 punten. Ik hoef het niet te hebben. Spreek maar iets. Zeg iets tegen mij. Net als Mozes bij de brandende braamstruik. Ik moest denken aan de Emmausgangers. Dat echtpaar, waarschijnlijk een echtpaar was dat, wat met Jezus wandelde net na de opstanding. Maar ze herkenden hem niet. U kent ze nog, hè? De Emmausgangers. En wat zeggen ze dan als Jezus het brood gebroken heeft en plotseling verdwenen is? Dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons. Dat deed mij denken aan Mozes, is een brandende braamstruik. Dit boek is gevaarlijk, wist u dat? Kunt u zich aan branden. Dat is het levende woord van God. Dus misschien geen slecht idee om van de week eens één keer, om daarbij stil te staan, uw schoenen uit te doen. En zeg, Heere God, voordat ik uw woord doe, doe ik mijn schoenen uit. Want u heeft misschien wel iets tegen mij te zeggen. Dat hoeft niet, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat is het heilige woord van God. Dat we zo met verwachting kijken. Sommige mensen zeggen, ik begrijp die Bijbel niet zo, want ik heb geen bijbelschool gedaan. De leiders zullen het wel zeggen. Woensdagavond of wanneer u ook bijbelstudie doet, of zondagmorgen, die zullen het wel zeggen. Ik snap het allemaal niet zo. Ik ben niet zo bestudeerd. Nou, dat is onzin. Dat is onzin. Mozes was ook niet zo bestudeerd, maar hij had helemaal geen boeken bij of studiemateriaal. De Heere God sprak tot hem persoonlijk. Een eenvoudig, diep, belangrijke opdracht kreeg je mee. Ik las een tijdje geleden uit Samuel hoofdstuk 1. 1 Samuel hoofdstuk 1, u kent dat wel. Waar de Samuel nog een klein mannetje is en in de tempel komt. En bij Eli mag zijn in de tempel waar zijn moeder Hanna hem gebracht had. En dan staat er dat verschrikkelijke vers. Moet u bij stilstaan. Dan staat er, het woord van God was schaars in die tijd. Schaars, een oud woord, dat betekent nauwelijks. Erg, hè? In de tempel van God, een priester en alles. En ze waren ontwend, de schat kwijtgeraakt, om te luisteren naar het woord van God. Ze kenden het niet zo meer. Ja? Ze wisten niet meer hoe ze naar God moesten luisteren. Hoe ze zijn woord moesten lezen. Ze wisten het eigenlijk niet meer. Het woord van God was schaars in die tijd. Bijna niks. En ik kom vaak op bijbelstudieavondjes en kringen en overal in gemeentes. En dan is het de bedoeling dat we elkaar bemoedigen. En dan merk ik dat het woord zo schaars is. Dat we weinig te vertellen hebben. Dat de keuken mooi is, maar met lege potjes en pannetjes. Dat is niet de bedoeling. Bemoedig elkaar met het woord van God, zegt de Bijbel. Keer op keer. Al is het maar één versje. Al is het maar één zinnetje of misschien maar één woord. Dat is genoeg. We hebben dat zo nodig, dat het woord van God niet schaars is, maar overvloedig. En dan wordt het spannend als u uw Bijbel opent en zegt, wauw, wat gaat hij zeggen? We hebben nu Matthäus hoofdstuk 8, ik ga er zometeen nog niet over zeggen, maar ik ga misschien morgen hoofdstuk 9 lezen. Wat zou hij, of hoofdstuk 9, 3 versjes ga ik lezen, misschien heeft hij wel iets te zeggen tegen mij. En als dat gebeurt, als de Heere God morgen iets tegen u zegt, dan hoeft hier volgende week niemand te staan op zondagmorgen. Want als er 3 mensen zijn dat wat de Heer iets tegen gezegd heeft, dan kunnen we elkaar bemoedigen, toch? Ik denk dat het gemeente ook zo bedoeld is. In de middeleeuwen had je de monniken in de kloosters. En dat waren wat vreemde mensjes natuurlijk, die nonnen en die monniken, en ze geloofden allemaal rare dingen, dat weet ik allemaal wel, maar daar gaan we niet over hebben. Maar één ding kenden ze nog wel, rond 1000, 1100, 1200 in de geschiedenis. Eén ding kenden ze wel, wat wij een beetje verleerd zijn, en zij noemden dat met een Latijns woord, de Lectio Divina. Dat is niks anders, dat is een moeilijk woord, maar betekent niks anders dan de goddelijke lezing van de schrift. Die deden geen bijbelstudie, ja ook wel, maar meestal niet. Die herhaalden het woord van God keer op keer, vooral de psalmen in die koude kapel vroeger, 1000 jaar geleden in de kloosters. Die psalmen die we net ook gelezen hebben, herhaalden ze om het woord van God tot zich te laten doordringen. En wij kennen dat niet zo meer, de Lectio Divina. Dat is een beetje verdwenen. We zijn bijbelstudie-christenen geworden. In plaats van, Heere, zeg iets tegen mij. Zeg iets tegen mij. Ik heb een kleine oefening gedaan. Oh, laat me dit nog zeggen. Iemand zei een belangrijke tip. Als u uw bijbeltje leest, een klein stukje leest, misschien maar 3, 5 versjes, 6 versjes. Pak dan eens zo'n marker. Weet je wel, zo'n markeerstift. Nou, misschien wilt u niet kleuren in uw Bijbel, dat begrijp ik. Nou, dan drukt u het even af uit de printer en dan kunt u die tekst ook bewerken. En dan leest u hem door en dan denkt u, wauw, prachtig. Ik ga hem nog een keer doorlezen. De tweede keer leest u door, maar nu met een markeerstift. En dan maakt u 2 of 3 versjes of 4 versjes, geeft u een kleurtje. De dingen die u aanspreekt. Niet alles, een paar dingen. En dan leest u hem nog een keer door, de derde keer, maar dan legt u dat stiftje weg. En dan zegt u, Heere God, welke van de gekleurde tekstjes is nu wat u tegen mij wil zeggen? Dat is een houding van verwachting. Zeg, Heere God, is uw woord, is mijn woord niet, is uw woord. Zeg iets tegen mij, ik heb het zo nodig. Zo simpel kan dat zijn. En misschien is het een van die gekleurde teksten waarvan u zegt, wauw. En u dwingt uzelf om stil te staan bij, en niet zo snel door te lezen, maar stil te staan. Ik heb het voor u deze morgen gedaan. Uit Matteüs hoofdstuk 8. Ik heb er 7 pareltjes uitgehaald. 7 dingen waar je snel overheen leest. Nu gaat het niet om dat stukje hier. U kunt ook een ander stukje nemen. Het is een soort oefening. Dat u zegt vanmiddag, nou Matteüs 8 heb ik gehoord. Vanmiddag ga ik Matteüs 3 lezen. En ik ga daar een paar dingen uithalen. Ik zeg de Heere God, Heer spreekt tegen mij. Zegt iets tegen mij uit Matteüs hoofdstuk 3. Of welk hoofdstuk u ook neemt. Het eerste is dit. Vers 5, toen Jezus Capernaum binnengegaan was. Stop. Dat is al genoeg. Wat zegt u? Dat is een mededeling. Daar haal ik niks uit. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was. Wat heb ik daar nu toch aan? Dat is ongeveer hetzelfde als jij zegt, nou ik ga terug naar België vanmiddag. Dat is een mededeling, toch? Dat is niet interessant. In het Engels heb je die Bijbels met rode letter. Ken je dat? Rode letter en zwarte letter. Ja? Welke zijn de rode letters? Dat zijn de letters, de zinnen die Jezus heeft gezegd. Nou, dat is een prachtig idee. Het gevaar van dat soort bijbels is dat je alleen de rode lettertjes gaat zitten lezen. En dat je de zwarte lettertjes verwaarloost. Dat is niet de bedoeling. Dit zinnetje, toen Jezus Capernaum binnengegaan was, is een zwart zinnetje. Dat is geen woorden van de Heer Jezus zelf. Dat is een mededeling die Matteüs eventjes erbij schrijft. Waar is het gebeurd? En dan denk je, wat kun je nou uit zo'n klein zinnetje halen? Zit daar voedsel in? Ja, daar zit voedsel in. Want elk woord in de schrift is van God uitgegaan. Ook dit. God vond het belangrijk om u te zeggen toen Jezus Capernaum binnenging. Dat vond hij belangrijk. Nu laten we kijken wat hij eruit haalt. Wat ik eruit gehaald heb. Ik denk dit is een wonder toen ik dit las. Het is onvoorstelbaar. Ik heb het net al gezegd met de trap. Wij hebben een God die zegt, ik blijf niet in de hemel zitten. Want dat is veel te hoog. Dan kun je mij niet zien. Dan kunnen we niet praten. Het is veel te ver weg. Ik kom naar beneden. Wij hebben een God die Capernaum binnenging. Wist u dat? Ik moet eens even bij stilstaan zeg. Moet je schoenen uit en zij even stil, zou ik zeggen. Ja? En ik moest nagaan. Wij hebben een God die Helmond wil binnenwandelen. En Johannes hoofdstuk 1 zegt, hij is vlees geworden. Hij is de trap afgekomen. En hij heeft gezegd, ik wil in uw buurt wonen. In uw straat. Nou, daar heeft Allah nog nooit van gehoord om zoiets te doen. Die bestaat niet, dat weet ik wel. Maar goed, laten we even vanuit gaan. Die blijven allemaal daar. Maar ik heb een God in een heiland die naar beneden is gekomen met de kerstdagen als een klein babytje groot geworden is. En al die steden en al die dorpen, Matteüs hoofdstuk 9 staat, dat alle steden, alle dorpen is doorgegaan. Ik heb een God die door de straat wil wandelen en de mensen wil bezoeken. Of in het winkelcentrum. Fantastisch. Hij is niet daar, hij is hier. En dat zegt dat zinnetje mij en heb ik al genoeg voor de hele dag. Zeggen, ik heb een God die loopt naast mij door de straat. En door het winkelcentrum, toch? Toen hij Capernaum binnengegaan was, toen hij Jericho binnenging, toen hij Jeruzalem binnen, Betanië, al die plaatsen, hij ging erin. En hij zegt, vandaag wil ik ook hier zijn. Ik liep laatst in Amsterdam te evangeliseren, mijn oude stad. Amsterdam, weet je wel, dat is boven Aalsmeer daar. Ja. Ja, ik weet niet of je dat kent, het is Brabant hier. Ja. Mijn oude stad, geweldige oude stad. Ja, Amsterdam, heerlijke stad. Prachtig. Wel. Het was niet gemakkelijk. Eigenwijze Hollanders, denk ik. Ik vind. Dat zeiden de Amsterdammers tegen mij. Toen dacht ik, bent u iets kwijt? Nee. Ik vind, ja. Alleen maar hun mening. Nauwelijks bereid om nog te luisteren wat misschien God zou gezegd kunnen hebben. Enkele wel gelukkig, maar de meeste niet. Dat zal in Brabant ook wel zo zijn. Toen dacht ik, Heere God, wilt u even naar Amsterdam komen? Wilt u even, toen Jezus Amsterdam binnengegaan was. Dacht ik, dat zou fantastisch zijn. Dan hoef ik het niet meer te doen, want mij geloven ze niet. Maar u wel. Ja, als u langskomt, dan gaan we nog iets zien. Wilt u eventjes naar Amsterdam komen? Het tweede wat ik hier zie staan, tweede pareltje. Kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe. Stop. Oh, genoeg. Genoeg voedsel voor de hele week. Wat hierin staat, voor mij toch. Als je leert om het voedsel uit zo'n zinnetje te halen. Hier staat dat er een Romeinse hoofdman, de bezetter, op zijn paard in Capernaum naar de Heer Jezus toe kwam en hem smeekte. Die man is dus van zijn paard afgestapt. En die heeft, moet je zich even voorstellen, zeg, een Romeinse hoofdman over 100, een officier, de bezetter, de vijand, die stapt van zijn paard af en die zegt tegen een Joods mannetje op straat, Jezus heette die, zegt hij, wilt u alstublieft naar mijn huis komen, want mijn knecht is ziek. Moet je zich even inleven met de Tweede Wereldoorlog, dat een Duitse officier uit zijn grote auto zou gestapt zijn en een Joods mannetje op straat had gevraagd, wilt u alstublieft naar mijn huis komen, want mijn knecht is, die moet je voorstellen. Zo is dat geweest. Dat is niet, waarschijnlijk, misschien is het wel gebeurd, ik weet het niet. Maar hier gebeurt dat. Die man stapt van zijn paard af, die vernedert zichzelf. Zegt, Heer Jezus, kom alstublieft naar mijn huis, want mijn knecht ligt ziek. Fantastisch. Dat moet een geliefde knecht geweest zijn, denk ik dan. Wat een man. Hij komt, weet u, de Heere God spreekt alleen tot mensen die van hun paard afstappen. Ja? En als ze dat niet willen, dan soms gooit hij ze eraf. Denk maar eens aan Paulus. Ja. Mensen die uit de boom willen komen. Kent u die man nog? Ja. Jezus zegt, zo kunnen we niet praten, want kom eens naar beneden. En toen konden ze praten. En dan gebeurden er prachtige dingen. Als je in je boom blijft zitten, gebeurt er niks. Of als je paardje blijft zitten, gaat er ook niks gebeuren. Sinterklaas is ook nog niet tot geloof gekomen, geloof ik. Nee. Mensen die hun schoenen willen uitdoen bij de brandende braambos, daar spreekt hij tot mensen. Ja. Mensen die op hun gelaat willen vallen, zoals Johannes in hoofdstuk 1 van Openbaring, als hij de Heer Jezus achter zich hoort spreken in zijn goddelijke verschijning, dan valt hij op zijn gelaat. En de Heer Jezus openbaart dan het hele boek Openbaring aan hem. Tegen die mensen wil hij spreken. Maar als u of ik in mijn boom blijf zitten of op mijn paardje blijf hangen, kan God niks zeggen. Ik moet er eerst afkomen. En dat is goed. 145.000 mensen per dag sterven in de wereld. Dat is normaal. Er komen meer baby's bij natuurlijk. Maar 1000 mensen per dag sterven. De meeste zonder de Heer Jezus. Ze zijn op hun paard blijven zitten. Ze hebben niet willen luisteren. Ze zitten in hun boom en ze sterven in hun boom. En ze hebben nooit geluisterd. Ze hebben nooit God de kans gegeven. Wat doet dat ons als we dat horen, denk ik. Wauw. En dan staat er hier dat die man zegt, dat is het derde wat ik eruit haal, mijn knecht ligt verlamd thuis. Toen dacht ik, hoe is het mogelijk? Hier is een officier over 100, dus had er nog 99. En als er eentje doodging, wat wel eens gebeurde natuurlijk, dan had hij kunnen zeggen aan Rome, wel stuur me een paar nieuwe. Er zijn er duizenden. Ze moesten in dienst, toch? Maar die man zegt, Heer Jezus, wilt u naar mijn huis komen, want die knecht ligt ziek. Mijn geliefde knecht moet het geweest zijn. Anders had die man die moeite niet gedaan. Hij zag de waarde in van één ziel. En hij zegt tegen de Heer Jezus, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En toen ik dat las, toen dacht ik, Heere God, wilt u eventjes naar Helmond of naar Amsterdam of naar Genk of waar we ook wonen, komen? Want er liggen hier tienduizenden mensen thuis, tieners, jongeren, die verlamd zijn en hevige pijn lijden, omdat ze zijn ingespoten door het gif van de godsdienstlessen op school. Of die verlamd thuis liggen omdat ze vergiftigd zijn met de dode religie in hun kerk. Of die verlamd zijn en pijn lijden, letterlijk soms, omdat ze ingespoten zijn met de dodelijke verleiding van deze wereld. Ik sprak een tiener in Papendrecht op straat een paar weken geleden. Jongen, ik zeg tegen hoe oud ben je? Hij zegt 22. Ik zeg, hoe oud ga je worden, denk je? Hij zegt, maar als ik zo doorga, 28. Pijn! Aan de drugs, ellende, alles bij elkaar. Ik leg hem het evangelie uit. Hij stond met grote ogen te luisteren. Half uurtje later kom ik hem weer tegen, want ik ging naar mijn auto, hij ging ook naar huis, dus hij liep de andere kant op. Hij pakt mijn hand, hij zegt tegen mij, dank u wel, u heeft me wel aan het denken gezet. Ik mail u nog wel. Wauw, denk ik dan. Eén ziel, ergens in Nederland. Misschien zie ik hem nooit meer. En dan zeg ik, Heere God, wilt u even naar mijn huis komen, of naar Papendrecht gaan? Want daar is één ziel, die verlamd thuis ligt, vandaag. En dat is goed, om zo met het woord van God te houden. Wat een prachtige dingen haal je uit de Bijbel, vind je niet? En dan hebben we nog maar 3 zinnetjes gelezen. Dat kan nog even duren vandaag. Hè? Dan maak ik er geen zorgen. Ja. De Heer God zegt, ik heb zoveel te zeggen. Hij kwam naar hem toe. Dat is ook zo. Hij kwam naar hem toe. Heb je dat gezien? In Genesis hoofdstuk 3 zei de mens, Heer God, tot ziens, ik ga die kant op. Adam en Eva. Hier is eindelijk iemand die zegt, Heere God, ik kom terug. Ik kom naar u toe. Hij ging naar de Heer Jezus toe. Staat hier, dat is fantastisch. Eindelijk, Jezus zei ook, kom tot mij. Wel, hier is eindelijk eens iemand die dat gelooft. Hij zegt, ik kom naar u. Ja? Want ik heb rust nodig en mijn knecht heeft genezing. Dan kom naar mijn huisje. Naar mijn huisje. Op de begaande grond of de eerste verdieping maakt het allemaal niet uit. Kom naar mijn huis. Ja. Ik heb het nodig, want u moet daar zijn. U moet daar zijn. Fantastisch. En dan zegt de Heer Jezus nog... Nee, dan zegt die man nog iets wonderlijks. Dat is nummertje 6 wat ik eruit haal. Dat is dit. In vers 8 staat... De hoofdman antwoordde en zei... Heer, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt... maar spreekt slechts één woord. Heb je dat zien staan? Wat een zinnetje. Genoeg voor deze week, dat ene zinnetje. Spreek slechts één woord. Hij zei niet, Heere God, geef mij zijn bijbelstudie. Nee, geef mij zijn preek in 3 punten. 7 punten. Zei dit niet. Hij zei, Heer Jezus, spreek slechts één woord. Eén woord. Ik was zo getroffen door dat zinnetje. Wij horen 52 preken per jaar als u elke zondag komt hier. Plus hoeveel bijbelstudies. U leest nog een paar boeken. U heeft nog een paar televisieprogramma's, een dvd'tje, een muziekje, van alles. Oh, wij worden overstroomd door woorden van God. Mijn vraag is, hoeveel van die woorden zijn blijven hangen in 2012? Alles kan niet, dat is veel te veel. Dat is veel te veel. Ja, ik begrijp dat u de preek vergeet, dat is normaal. Maar misschien is er één dingetje, één woord wat is blijven hangen. Het zou interessant zijn om dat met elkaar te delen vanmiddag aan het liefdemaal. Zeg, ik heb nog één woord, het is een paar maanden geleden, maar dat las ik. Of heb ik gehoord, of hoe dan ook. Dat is blijven hangen. Zeg dat eens tegen elkaar. Want we hebben dat zo nodig. Bemoedig elkaar met de woorden van God, zegt de Bijbel. We hebben dat nodig. 52 preken van jou. Wat is er blijven hangen? Maar deze man zegt, Heere God, ik heb geen 52 preken nodig. Ik heb één woord. Spreek slechts één woord. Wist de Heere God is erg goed in het spreken van één woordzinnen. Zoals opgevallen in de Bijbel. Dat is overal, van begin tot eind. Het begint al in Genesis hoofdstuk 1. In onze taal zijn er 3 woordjes. Maar hij zei gewoon, licht. En er was licht. Dat is knap, met één woord. Ja. Als de Heer Jezus met zijn discipelen in de boot zit op het meer waar het stormt en hij slaapt, dan maken ze hem wakker. En dan gaat de Heer Jezus op de boeg staan, op het punt staan, stel ik me zo voor. En die zei, zwijg! En het werd stil. Eén woord! En als hij dan bij dat dode meisje komt, die op haar bed ligt, dan zegt hij, Talita, koem! Eén woord, sta op! En ze stond op. De Heer Jezus heeft niet veel woorden nodig. Hij is het levende woord zelf, toch? Als hij aan het kruis hangt, zegt hij één woord. In onze taal zijn het een paar woordjes, maar in zijn taal één woord. Volbracht. Volbracht. Zo simpel is het evangelie. En als we straks aan het einde van de tijden komen, dan gaat de Heer Jezus, de Heere God, één woord zeggen. Weet je wat hij gaat zeggen? Stop. Ik denk het wel. Stop, tot hier en niet verder. Het is genoeg. En dan gaat de deur dicht voor miljoenen mensen en voor ons gaat de deur open. Als hij zegt stop, tot hier, dan bevriest de wereld, denk ik. Staat alles stil. Als hij zegt het is genoeg. Hij is sterk in het spreken van één woord. Mag ik u eens één wonderlijke ervaring vertellen? Een paar weken geleden moest ik 2 keer preken op een zondag. 1 keer in Scheveningen en 1 keer in Nieuw-Lekkerland. Dus rond 1:00 of 12:00 reed ik op in de stromende regen op de A13 tussen Rotterdam. En tussen Den Haag en Rotterdam, op weg naar de tweede dienst. En het was erg druk, 3 files zo, overal auto's en ik moest goed opletten. Maar ik zag toch plotseling op een op een lichtmast, zag ik een ooievaar zitten. Kletternat. Ja, een ooievaar, die zie je niet vaak. Toen dacht ik, nou, er zal wel iemand zwanger zijn in Delft. Nee. Maar ja, maar ik zag hem, hij zag mij ook, denk ik hoor. Ja, maar ik zag hem en oké, dat is een wonderlijke verschijning natuurlijk op de A13 op zondagmiddag in de regen. Een ooievaar op de lichtmast. Half uurtje later, mensen, zit ik in de gemeente van Nieuw-Lekkerland te wachten tot ik mijn preekje mocht doen. En ik sla gewoon mijn Bijbel open. Nou, dit is geen tip voor vanmiddag hoor. Zo moet u het niet doen, maar soms kan het zo gebeuren. Op de Bijbelschool noemden we dat de breinaaldtheologie. Ja, dan doet u uw bijbeltje dicht, u pakt zo'n breinaald, u steekt hem in uw bijbel. Dat is niet doen, dan gaat uw bijbel kapot. Hè? En dan doet u, kijk wat de Heer tegen me zegt. Nee, dat moet u niet doen. Maar soms werkt het zo. God kan best zo werken. Luister wat ik lees, terwijl ik daar gezongen werd. Ik doe mijn bijbeltje open en ik lees dit. Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden. Tortelduif, zwaluw en kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht, maar mijn volk kent niet het recht van de Heer. Wauw. Ik heb het nagekeken thuis op de computer. 4 keer komt de ooievaar voor in de Bijbel. Op 31.000 teksten. En ik doe mijn Bijbeltje open nadat ik die ooievaar gezien heb en ik lees dit. Dan denk ik, Heere God, is niet te geloven. Dat beest, zei de Heere God, dat weet precies hoe hij naar Afrika moet en weer terug moet komen straks in mei. Hij weet het precies. Maar mijn volk met alle tomtoms in de auto's hebben geen idee waar ze naartoe gaan. Is dat niet fantastisch? Denk ik. Ik kreeg het niet uit mijn mond op dat moment, nu wel. Maar toen niet, dat kan ik niet vertellen. Wat is dit zeg? Ja? Niemand heeft die ooievaar gezien, denk ik, alleen ik. Wonderlijk iets als God zo één woordje. Kan hij soms gebruiken. En dan zegt de Heer Jezus daarvoor, dan zegt hij tegen die hoofdman, ik zal met je meegaan. Heb je dat zien staan? Dat heb je al de komende maand genoeg aan, dat ene zinnetje toch? De Heer Jezus zegt, ik zal met u meegaan. Later zegt hij ook, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Ik zal met u mee. Wat een fantastisch zinnetje. Dat is geen diepe theologie, hoewel het is nog dieper dan de theologie, denk ik. Ja, een geweldig woord. Uw woord, zegt de Bijbel zegt dat de Gods woorden zijn zoeter voor mijn verhemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Dat zo'n zinnetje is zeer zoet. De Heer Jezus zegt, ik zal met u meegaan. Morgen, bij elke stap, als u morgen naar school gaat, of naar je werk, of naar je huisje, of op straat gaat evangeliseren, of u moet naar het ziekenhuis, of misschien wel als het morgen de laatste dag van uw leven zou kunnen zijn. Stel je voor. Die kans bestaat. Zelfs dan zegt de Heer Jezus, ik zal met je meegaan. Dat zei hij toen tegen de hoofdman. En vandaag zegt hij precies hetzelfde. Ik zal met je meegaan. En Mozes zei, Heere God, als u niet meegaat, dan breek ik niet op deze morgen met mijn tentje in de woestijn. Laat die 2 miljoen eigenwijze mensen achter me maar zitten. Ik ga niet mee. Ik blijf hier. Als u niet meegaat, Barak zei precies hetzelfde in het auto. Als u niet meegaat, dan ga ik de strijd niet aan. Ik blijf hier, als u niet meegaat. Maar die Jezus zegt, ik ga met je mee. En als ik dat lees, dan zeg ik, dank u Heer, dat u vandaag meegaat. Dat u meegaat, wat er ook komt, de komende tijd. Het laatste wat ik eruit haal, is, er zijn nog veel meer in, maar het is maar een oefening, heb ik gezegd. Is in versje, ik ben mijn tekst kwijt, maar daar staat dat de Jezus zegt, velen zullen komen. Van oost en west. en zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob aan de tafel in het koninkrijk der hemel. Heb je dat zien staan? Velen zullen komen van oost en west. Als ik evangeliseer ben ik soms ontmoedigd, want ze komen niet. Ze komen niet, ze willen niet komen. Gisteren nog zijn zeer eigenwijze mensen in Goes in Zeeland. Wilde niet luisteren. De volgende gelukkig wel, maar die niet. Ze komen en soms denk ik, heren, waar beginnen we aan? Het is hopeloos. Hopeloos, ze luisteren niet meer. Nou, dat valt goed mee hoor, maar af en toe heb je van dat soort gevoelens. Natuurlijk, dat is normaal, dat had de Heer Jezus ook gehad. Maar hij zegt, u zult verbaasd zijn, zegt hij hier, wie er zullen komen van oost en van west. Als wij straks in de hemel zijn, dan gaan we zeggen, wat, bent u ook hier? Ja, u bent van oost, u bent van west, niet te geloven. Ja, dat u... En ik ga ze herkennen misschien, die jeugd die ik weken geleden één keer in mijn leven heb ontmoet en die nu ik al vergeten ben, die ga ik straks misschien daar zien en zeg, wauw, Jan uit Rotterdam. Piet uit Eindhoven. Jij toch Piet? Piet uit Eindhoven. Dat was lang geleden. Dan gaan we straks zeggen, we gaan verbaasd zijn wie daar gaat zijn in de hemel. Een paar weken geleden sprak ik op een huwelijk van een vriend van mij en ze is Italiaan. En de hele Italiaanse familie moest naar de kerk komen. Hadden ze geen zin in, ze kwamen voor het feest, maar ze moesten ook eventjes naar de samenkomst voor de huwelijksinzegening. En ik mocht spreken, ik denk, dit is mijn kans. Dit is mijn kans. Dus ik heb daar heerlijk gesproken over onder andere die prachtige tekst dat Jezus zegt, wel zalig ben je als je een uitnodiging hebt voor de grote bruiloft. Ik zeg, we zijn blij met de uitnodiging van jullie vandaag, dat we hier het feest mogen meemaken. Fijne dag. Hè? Maar die gaat voorbij straks, dat is nog een paar uurtjes. Maar wat ben je gelukkig. En toen heb ik had mijn pak aan, ik had zo gedaan. Ik zeg, ik heb nog een paar echte uitnodigingen bij voor mensen voor het grote bruiloftsfeest, wat straks komt. En lieve mensen, er was een meisje van 8 jaar, Italiaanse meisje, die was nog nooit onder het woord geweest, zoals wij dat noemen. Nog nooit in een gemeente geweest. Ja. En ze had mij dat zien doen. En s'avonds op het feest heeft ze gezegd tegen haar papa en mama, ik wil ook zo'n uitnodiging. Wauw. En denk ik, één simpel woordje. Een eenvoudige illustratie. En dat kind pakte het. Papa en mama misschien niet, maar het kind wel. Is dat fantastisch? Laat me er één ding voorlezen uit mijn telefoon. Ja. Ik preek niet aan mijn telefoon natuurlijk, maar deze morgen kreeg ik dit bericht. Gisteren hebben we een training gedaan in Goes in Zeeland. 46 mensen, ik heb het u verteld. Ik kon er maar een paar meenemen om het voor te doen op straat, maar de anderen zijn samen gegaan. Dat is moedig, hè? Twan, dat is moedig, hè? Nog nooit gezien, maar een meisje ging met een andere jongen, gingen ze samen dat eens uitproberen, zonder mij. Geweldig, zeer moedig. En ze schrijft deze morgen, voor ik wegging, bij mijn ontbijt, doe ik mijn telefoon open en ze zegt dit. Even kijken. Alex, vanmiddag hebben we nog bijzondere dingen meegemaakt. Op het laatst liepen we nog wat rond tijdens sluitingstijd, ergens in een winkelcentrum denk ik. En sprak ik de laatste persoon aan, een Belg. Nou, Belgen zijn beleefd, zegt ze. Ze laten je uitpraten. Dat is mijn ervaring met Belgen. Maar deze man was meer dan beleefd. Hij was zeer geïnteresseerd en wou een Bijbel. Laat ik nou deze keer geen lectuur bij me hebben. Behalve dan het dunne boekje wat jij me had meegegeven, het kleine traktaatje. Deze man was zelfs bereid om mee naar huis te gaan om een Bijbel te halen. Gelukkig waren Wim en ik samen, zodat ik hem kon uitnodigen thuis. Hij was blij verrast dat hij mee mocht eten. En is tot 's avonds laat gebleven. En hij wil met de Heere leven, zei hij. Wat mooi, hij is katholiek opgevoed, maar nog nooit echt een Bijbel gelezen. Dus alles wat hij las was nieuw voor hem. Hij had grote honger. Ik hoop naar de Bijbel dus. Ja. Hij was eigenlijk altijd op zoek, maar had nooit een goede uitlegger. Zo zei hij dat zelf. Hij bleef maar herhalen hoe belangrijk het voor hem was dat hij nu goed onderwijs kreeg en dat hij nog heel veel moet leren. Hij neemt in Antwerpen contact op met het Bijbelhuis. Hij heeft geen internet, dus hij kan niet naar je site gaan. Enzovoort, enzovoort. Is het niet fantastisch? Wij gaan verbaasd staan wie er straks in de hemel gaat zijn. Er zullen zelfs Belgen zijn. Fantastisch. Van oost en van west en van zuid en van noord. Ze komen allemaal. Zullen we samen de Heere danken voor de parels uit zijn woord. Misschien zijn er een paar mensen die dat willen doen. Dat u een God bent van verrassingen. Als we uw woord open doen, Heere, dat we dezelfde verrassende ervaring kunnen hebben als Mozes bij de brandende braamstruik. Als de Emmausgangers met u aan tafel. als Zacchaeus in zijn eigen huisje en als deze hoofdman lang geleden. Vader, wij danken u dat we met verwachting en geloof mogen uitzien naar de komende dagen. Als het kerst wordt straks en we hebben misschien iets meer tijd, dat we uw woord gaan opendoen en dat we tegen u zeggen, Heer, wilt u slechts één woord spreken. Eén woord. Tegen mij, tegen mijn familie, tegen de mensen die mij lief zijn, Heer, tegen de mensen die bij me thuis komen of waar ik op bezoek ga. Misschien één woord. En dat maakt de hele kerst een ander feest. Vader, wil u vragen of u de sprekende Heer wil zijn, ook de komende tijd. Geef ons de discipline en de tijd, de gezondheid, Heer, om uw woord te lezen en te kunnen lezen. Zodat u de kans heeft om uw kinderen toe te spreken, Heer. Vader, wij danken u dat het kerst wordt en we kijken er naar uit, Heer. We danken u dat u die lange reis uit de hemel heeft willen maken. Om ons hier persoonlijk te ontmoeten. Op straat of waar ook. We bidden voor die man, Heer, die gisteren bereikt is met het evangelie. Wilt u met hem doorgaan? Geef dat hij wederom geboren wordt. En dat hij een kind van u zal zijn, Heer. Vader, wij danken u voor alles wat hier gezegd is en het feest van deze morgen. Voor de getuigenis, Heer, over de gewone dingen van het leven die toch voor ons zo belangrijk zijn. We danken u voor uw woord, Heer. We danken u dat u een Heer bent die uw kinderen wil toespreken. En uw gemeente wil voeden. Niet met lege potten en pannen, maar met een vol bord van de woorden van de Heer Jezus. Wil u daarvoor danken, Heer. Amen. Amen.